Ja, ja, Hans. Een nieuwe Driathlon Praat. Aflevering 354 alweer. En wij zeiden net al eventjes kort tegen elkaar. Het is nou wel echt voorbij met de rust. Hè. Het is echt. Het lijkt wel hoogseizoen. Het is ook eigenlijk hoogseizoen. Want alle grote wedstrijden die gaan elkaar nu de komende weekends afwisselen. En we zitten er echt vol in nu. Hè?
Ja, het is echt een lekker drukke periode. Niet alleen gewoon globaal op triathlonvlak, maar ook zeker voor mijzelf. Dus ik leef even van wedstrijdweekend naar wedstrijdweekend. En het zijn volle weekends de komende tijd. Want dit weekend gaan we de hoogmis vieren aan de Belgische kust. De 70.3 Ironman Knokke-Heist. Een week later is de hoogmis van het noorden. Dan trek ik naar Almere 4 dagen. En dan ga ik weer helemaal naar het zuiden de week nadien om 3 dagen veel sfeer te maken bij de Open Lakes, bij Lac de Lauduren. Dus dat zijn 3 fantastische weekends. Maar dat betekent ook wel dat ik genoeg energie moet opdoen tussendoor.
Ik merk het al, Hans. We zijn in Nederland en ik weet niet of dat in België ook een big topic is. In Nederland in ieder geval wel. De stikstofproblematiek. Maar jij zorgt er met al je reiskilometers in je eentje voor dat we alle regels overboord
kunnen. Ja, maar ik ga op de fiets.
Oké.
Misschien moet ik eerst nog even moeite doen om op een goed blaadje te staan bij Canyon. En dat ze mij dan een mooie speedmax leveren. En dan doe ik alles met de fiets.
Nou, dan sla jij het bruggetje al. En ik denk, Hans, want daar beginnen we nu gewoon eventjes mee. Het is echt een hele bijzondere actie. We hebben natuurlijk de vorige aflevering al kort eventjes geteased. Jij wist ook nog niet wat het was. Hebben dat ook echt lang geheim gehouden. Maar vandaag is het hoge woord eruit. Artikel staat ook sinds vandaag op de website. Misschien een eerste tipje, Hans, als luisteraar. Ga gelijk even naar de show notes, toch? Daar vind je een linkje. En daar vind je, denk ik, de tofste actie die we in de geschiedenis van Driathlon.nl hebben gedaan. Wat kun je worden namelijk? De Canyon Speedmax ambassadeur van 2027. Nou, dat is een hele mond vol. Maar dat komt er in de praktijk op neer dat je in 2027, volgend jaar dus, een jaar lang gratis op de nieuwe Canyon Speedmax CF SLX mag fietsen. Nou, dat is echt een dikke, dikke fiets. Afhankelijk van de beschikbaarheid mag je zelf een kleur kiezen. Je mag zelf een maat kiezen uiteraard. Je krijgt er een bikefit bij Canyon. Je krijgt een kledingset nog bij van Canyon. Dus het is echt een hele vette actie. Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je er ook een startbewijs gratis bij voor Challenge Almere Amsterdam 2027. Afstand naar keuze. En vanuit Driathlon voegen we daar nog een mooi t-shirt aan toe. Een gratis boek 40 jaar de Holland Triathlon. Dus het is echt een totaalpakket. Die eigenlijk zijn weerga niet kent, al zeg ik het zelf. Dus heel tof dat we dit met Canyon gaan doen. Linkje vind je in de show notes. Je moet er natuurlijk wel ook iets voor terug doen. Ja. We zijn op zoek
terecht,
met elkaar. Ja, precies. Ik wou net zeggen, dit is echt ongekend. Wat je ervoor terug moet doen is ook weer niet zo heel veel. Maar vooral zichtbaar zijn op de socials. En dat betekent dat je bijvoorbeeld minimaal 1 keer per maand een post of een reel plaatst op je eigen socials. Daarin Canyon en Driathlon tagt. Stories regelmatig online gooit. Maar we gaan ook blogs schrijven op Driathlon.nl bijvoorbeeld. Op basis van interviews die ik dan met de winnaars zal doen. Waarin we het hebben over de ervaringen van die Speedmax. Je schuift een keer aan in de Driathlon Praat podcast bij ons dus. Je rijdt een keer mee met de social ride met Canyon, allemaal op die Speedmax natuurlijk, maar dit is echt een unieke kans om een jaar lang gewoon op die dikke nieuwe Speedmax te rijden. Bijna verzekerd van records, Hans, want ik rijd er zelf ook op, het is echt een bakbeest. Mocht je nu denken van dit is tof, ik zei het al, show notes, daar staat een linkje, daar kun je je motivatie achterlaten waarom jij denkt dat jij de ambassadeur zou moeten worden voor volgend jaar. Jij noemde net Almere al eventjes. Daar staan ook op de evenementenlocatie, dus op die esplanade, staan straks volgende week 2 Speedmax modellen. Mijn eigen Speedmax staat bij ons achter.
Eentje voor jou, eentje voor mij. Hè?
Ja. Ja, nou ja, wie weet, Hans. Wie weet als je goede motivatie schrijft. Eén Speedmax staat bij ons achter op het podium bij de Driathlon Praat live podcast die wij opnemen op vrijdag 11 september hè, tussen 1 en 2. Een aantal toffe profatleten zijn erbij, hè? Hebben we vorige week natuurlijk al verteld. En de andere Speedmax, die levert Canyon ook nog aan, die is eigenlijk nog veel belangrijker. Die staat midden in de Schouwburg, in de grote centrale hal, dus waar je ook je informatiebalie vindt en waar je naar de registratie gaat. QR-code erbij. Je kunt die QR-code scannen en dan kom je ook op hetzelfde formulier waar je dus je motivatie kunt achterlaten. Maar belangrijker nog, je kunt daar even kijken van hoe ziet die fiets eruit, wat is allemaal vernieuwd. Echt een aanrader. Ik weet niet Hans hoe jij er naar kijkt, maar dit is wel een unieke actie toch? Dit is echt wel vet.
Ja, het is vet. Het is vet om collega te worden dan voor de Belgen die aan het luisteren zijn. Van Nick Thijs en van Average Rob. Is wel wat, want dat zijn ook ambassadeurs van Canyon. Nick natuurlijk ook door de sterke prestaties als triatleet. Maar Average Rob is bijvoorbeeld ook een van die ambassadeurs die op een Canyon fietst. Dus echt wel vet. Echt vet, ja.
Ja, misschien ook even goed om te benadrukken. Inderdaad, ben je Belg en zit je nu te luisteren en denk je van, geldt dit ook voor mij? Of is dit alleen voor Nederlanders? Nee, zeker niet. Dit is ook voor Belgen. Dus meld je vooral aan. Schrijf een toffe motivatie. Laat zien waarom jij de nieuwe Canyon Speedmax ambassadeur van 2027 kan worden. Nogmaals, link je dus in de show notes. Maar ook de komende weken zal je het nog regelmatig voorbij zien komen op Driathlon. Je vindt het dus ook in het artikel wat vandaag 1 september op onze website verschijnt. Het gaat op onze socials voorbij komen. En nogmaals, straks bij Challenge Almere Amsterdam, dus op de Esplanade, ga je 2 fietsen vinden, waarvan er eentje met een QR-code. En daar ga je ook alle informatie vinden. Dus Belgen, Nederlanders, doe mee. Maak kans op echt een hele unieke fiets. En ja, een jaar lang op misschien wel de fiets van je leven rijden. Dat is natuurlijk echt wel speciaal. Dan hebben we dat in ieder geval gezegd. En ik ben er best wel een beetje trots op, Hans. Want kijk, we hebben vaker toffe acties en dingen die we lezers aanbieden die je dan kunt winnen. Maar dit is wel iets wat je niet elke dag doet. Hè? Dit is wel speciaal.
Nee, dat is echt super vet dat wij dit mogen doen samen met Canyon. Dus ja. Ik vind het ook geweldig. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties. En natuurlijk ook naar, vanaf het moment dat we weten wie de ambassadeur is, naar de bijdragers op Driathlon ervan.
Ja, misschien is dat goed om nog te zeggen. Dat is wel dat jij dat nog even zegt. Want nu denk je van, ik kan mijn motivatie achterlaten. Dat kan tot en met 30 september. Dus eigenlijk de hele maand september. En de winnaar wordt dan in de loop van oktober. Ik ga het heel snel erbij pakken. Volgens mij was het 20 oktober.
Ja, ik dacht ook 20.
Ja, 20 oktober inderdaad. Gegevens indienen tussen 1 en 30 september. Winnaar 20 oktober bekend via de kanalen van Driathlon. En natuurlijk Canyon. Nou Hans, gaan we even door naar iets wat een heel stuk minder leuk is. Ik werd er vanochtend mee wakker. En ik heb er eerlijk gezegd goed de baal over in. Niek Heldoorn gevallen.
Ja.
Hij is aangereden. Eigenlijk is hij bijna aangereden, want zoals ik het begrijp is hij nog wel kunnen uitwijken op een auto die van links kwam, die helaas geen voorrang gaf aan Niek, waar hij natuurlijk wel recht op had. En bij het uitwijken is hij de controle over zijn fiets verloren en is hij echt wel hard tegen de grond gesmakt. Ik zag een foto met zijn helm. Nou ja, daar is niks van over eigenlijk. Wonder boven wonder heeft Niek geen botbreuken. Mm-hmm. Dus dat is echt een heel groot pluspunt. Wel veel schaafwonden, fiets kapot, stuur kapot. Dus dat is echt wel weer kloten natuurlijk. En hij gaat er nu de komende dagen alles aan doen. Toch nog in de beste vorm aan de start staan van Almere over 2 weken. Of ja, over 1,5 week eigenlijk. Ja, dat is, het werkt niet in zijn voordeel, hè Hans?
Nee. Net nu dat hij eigenlijk op een wolk zat met die fantastische overwinning in de Ambruiman. Om dan een paar weken later onderuit te gaan en bijna aangereden te worden. Ja, en dan moet je eigenlijk zeggen van, dit is goed nieuws, want hij heeft niet te veel en ik kan het doorvertellen. Het gebeurt weer veel te veel. Hè. De laatste tijd hebben we het er te vaak over. En dan zeggen we ook elke keer weer erbij dat het te veel gebeurt. Dus goed dat hij oké is. En hopelijk heeft dit niet al te veel invloed op zijn voorbereiding. Hij zal ongetwijfeld een paar pijnlijke dagen hebben met schaafwonden en dat alles wat stijf en wat pijnlijk is. Maar hopelijk kan hij wel in vorm toch nog aan de start verschijnen van Almere. Want hij heeft al zoveel pech gehad, die kerel. Dan wens je hem dit niet toe.
Nee, nou gaan we door naar iets anders. En dat is misschien wel het grootste topic van deze week. Los van die Canyon-actie natuurlijk, want dat vind ik eigenlijk nog groter. Maar dit is ook wel serieus groot nieuws. We zitten 1,5 week voor het WK Ironman 70.3 in Nice. Je zei het net al, hè. En afgelopen weekend, wilde ik zeggen, vond Ironman 70.3 Zellamzee Kaproen plaats.
Ja, met die fantastische tweede plaats bij zijn comeback van Jelle Geens. Ik ga jou even voorzetten. Nou,
precies, dat wilde ik aan je vragen. Wij hebben het artikel helemaal anders ingestoken. Ja. Jij was blij met een tweede plaats comeback inderdaad. Ja. En ik heb geschreven reality check. Jelle Geens 2 weken voor WK Ironman 70.3 Nice. In rechtstreeks duel verslagen door, wie was het? Lasse Nygaard-Priester. Ja. En ik denk misschien daar even... dat vooropgesteld, Hans. Ik denk dat we allebei gelijk hebben.
Nee, ik vind dat ik iets meer gelijk heb.
Ik ben teleurgesteld.
Ik niet. Ik denk, heel belangrijk, Zellamzee is Nice niet. Hè. Je moet op het juiste moment pieken, Tim.
Zeker, nee, absoluut. Ja. Absoluut.
Maar ik vind... ik denk dat we er af en toe voor moeten waken van de ambities wat realistisch te houden. Jelle heeft gewoon een lange revalidatie gehad, heeft te weinig loopkilometers gehad. En ik ga bij deze al keihard zeggen, en misschien gaan een aantal Belgen mij dat kwalijk nemen. En ik hoop dat hij mij ongelijk gaat geven, maar ik denk niet dat Jelle Geens gaat meespelen voor de wereldtitel in Nice. Ik denk dat hij daar gewoon te weinig tijd heeft voor gehad om helemaal top te zijn. Langs de andere kant vind ik wel, als je bij je comeback meteen tweede wordt, de wedstrijd domineert samen met Lasse Nygaard-Priester. En als je ziet wie hij achter zich laat, ja, dan moet hij eigenlijk alleen Lasse Nygaard-Priester voor zich dulden. En ik vraag me ook af bij die jonge Duitser of dat hij niet te vroeg gepiek heeft. Maar dus dat is mijn 5 cents.
Nou ja, vooropgesteld dat ik het eigenlijk helemaal met je eens ben.
Kijk,
maar aan de andere kant...
Wil iemand dit noteren?
Nou ja. ik wil daar alleen tegen inbrengen. Kijk, want je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, hij heeft gewoon niet de beste voorbereiding gehad. Heeft zich natuurlijk ook uiteindelijk teruggetrokken van zijn ambities om Kona dit jaar te doen. Hè? Dat was eigenlijk ook nog een doel. Nou, dat hebben we een paar weken geleden al met elkaar besproken. Maar juist toen zei hij, dat doe ik... ook omdat ik eigenlijk nu alle ballen dus wil zetten op dat WK 70.3. Daaruit heb ik een beetje de conclusie getrokken dat hij er nog wel heel erg in gelooft dat dat de mogelijkheid is.
Ja, maar je moet er ook wel blijven in geloven, hè, Tim. Ik bedoel,
ja, precies. Nee, daar ben ik eens. Alleen als je er met die bril naar kijkt, dan kom je toch eigenlijk tot de conclusie die jij nu ook aangeeft van... Waarschijnlijk is hij gewoon nog niet sterk genoeg voor dat WK.
Nee, maar hij heeft nog 2 weken. Hè? Dus wie weet komt het er alsnog uit. Hij komt al sinds frisser aan de start dan veel van de concurrenten. En ik had nog wel zoiets van, Lasse Nygaard-Priester die heeft een nieuw parcoursrecord neergezet. Die had echt wel een topdag. Die loopt een halve marathon voor 1:10. En het gat was op een gegeven moment gemaakt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat Jelle op een gegeven moment zijn eigen tempo heeft gezocht. Maar als je ziet wie hij allemaal klopt daar, hè, want het was een Ironman Pro Series race, stond heel veel mooi volk aan de start. Ja, dan denk ik van, dan is het toch wel een klein beetje een mentale opsteker. En heeft dinsdag ook gereageerd. En zelf gezegd van, ja, ik ben blij met de tweede plaats, maar ik ben niet blij met het gevoel. Dus ik denk dat voor hem ook nog een beetje dubbel is van, goed om terug te racen en blij dat ik een tweede plaats pak meteen erbij. Maar zijn gevoel van de wedstrijd was toch nog niet helemaal dat. Ik denk dat hij ook liever Lasse Nygaard-Priester had geklopt natuurlijk. Maar dat komt natuurlijk niet op bestelling, zoiets. Dus ik denk dat hij gewoon heel realistisch moet kijken naar waar sta ik nu. En ik zou wel heel blij zijn op dit moment met een podium. En ik hoop dat hij een superdag heeft in Nice. En dat hij daar zwaar kan uitpakken. Maar ja, dan zal ook het lopen beter moeten dan wat het nu was. Want hij had een halve marathon van 1:15. Dus ja... En zeg je dat juist overigens, 1:15? Dat lijkt me nou weer wat veel. Of was het 1:13? Ik ga het er meteen bij zoeken, terwijl jij mij nog verder gelijk mag geven, Tim.
Nou ja, 1:15 klinkt inderdaad veel. En terwijl jij dan die tijd eventjes opzoekt, wil ik gelijk eventjes doorgaan naar de vrouwenrace. Want ik denk dat we het daar wel met elkaar over eens zijn.
1:13:27, ja.
Oké. Laura Philip, Hans, die sloeg een kleine 2 maanden geleden de Challenge Road nog over, omdat ze niet in vorm zou zijn. Kort geleden won ze Ironman Kalmar, domineerde ze. En nu domineert ze deze wedstrijd ook weer. Ze heeft de juiste vorm wel weer gevonden. Hè?
Ja. Ze is in supervorm. Ik hoop dat het niet te vroeg komt voor haar nu. Want net zoals ik bij de mannen zei, niet te vroeg pieken. Maar het is wel, als je ze de laatste weken bezig ziet, dit is echt wel zeer knap. Als er één ding duidelijk is dat Laura Philippe klaar is voor het WK-seizoen, zeg maar. Want... Ja, niet tegen de minste. Lisa Perterer, die dan ook nog eens voor eigen volk opereert in de Ali. En eigenlijk was Lisa de enige die nog een beetje in de buurt kon blijven, want ik dacht in de Ali, dat was al meer dan 10 minuten, dus de verschillen waren weer enorm. Ook dat pak ik er even bij. Voilà. Lisa Perterer op 5 minuten 15 en in de Ali op 13 minuten 29. Ja, dat zijn sprekende cijfers, Tim.
Echt bizar. En ik denk dat ze zich daarmee toch wel een beetje aftekent als een van de favorieten straks weer op Kona. Zij gaat natuurlijk alles op Kona zetten. Ik zag laatst een interview met haar op Try24/7 was dat geloof ik. Waarin ze aangaf dat ze dit jaar ook bewust kiest voor een iets andere benadering. Mm-hmm. Normaal hield ze eigenlijk veel rust richting Kona. Nu kiest ze ervoor om veel meer wedstrijden nog te pakken. Ik heb ook wel het idee dat dat toch wel een beetje de algehele trend is bij de meeste profatleten. Hoe meer er gereisd wordt, hoe beter lijkt het vaak wel. En dan is het natuurlijk een beetje de vraag, hè, van hoe gaat je lichaam dat nu verteren? Want ze heeft nu dus wel op korte termijn al een hele en een half alweer in de benen. En zeker ook niet de makkelijkste parcoursen, want Kalmar was veel wind. Nou, nu dan Zell-Am-Zee is natuurlijk een heel...
pittig parcours, ja.
Pittig parcours met veel klimmetjes en echt wel serieuze hoogtemeters. Dus ja, dat... Het is dan wel een halve, maar je lichaam gaat het echt wel eventjes voelen en nodig hebben, tijd nodig hebben om te herstellen. Maar ik denk wel dat je Laura Philipp gewoon echt wel tot een van de topfavorieten weer mag gaan rekenen voor Kona. En terwijl ik dat zeg, dan zit ik eigenlijk bij mezelf te denken. Wat is eigenlijk de status van bijvoorbeeld een Lucy Charles? Want daar hoor ik eigenlijk helemaal niks van.
Nee, dat is op dit moment wat rustiger rond Lucy. En terwijl jij het daar net aan het zeggen was, was ik opnieuw aan het denken met wat ik eerder in de podcast een paar weken geleden nog riep, zo'n Casper Stornes. Ik denk dat die nu achterover leunt in zijn strandstoel en naar jou luistert en denkt, ja Tim, dus goed, ja, laat iedereen maar wedstrijden doen. Ik kom rustig naar Kona en ik ga daar winnen. Zou kunnen dat bij Lucy Charles wel een beetje hetzelfde verhaal is. Dus,
ik zit eventjes op haar Instagram te kijken. Ze heeft nu een maandje op trainingskamp gezeten in Club La Santa. Ja. Lanzarote dus. 107 uur getraind. Hans, de laatste vier weken.
Okay. Ja, die heeft dus niet stilgezeten. Dat niet.
Nee, ze heeft niet stilgezeten.
Ja, en reken ook maar dat Casper Stornes niet in een strandstoel zit, maar... Ergens op dit moment in zijn blote bovenlijf op een koude atletiekpiste staat waar dan in zijn oor wordt geprikt om zijn lactaat te meten.
Nou, hij zat ergens op een warme piste, geloof ik. Want ik zag een filmpje toevallig van hem voorbij komen dit weekend, waarin hij samen met Iden en Bloemenveld een of andere hardloopsessie aan het afwerken was. En ik moet wel eerlijk zeggen, Hans, inderdaad in blote buik. Toen ik hem zag rennen, toen dacht ik wel, als ik een prof zou zijn, zou ik me denk ik maar gelijk uitschrijven voor Kona, want dit wordt een hel natuurlijk. Hè?
Ja, ja. Ja, want ik dacht St. Moritz, Christian Bloemenveld had aangekondigd dat hij eerst op hoogtestage ging. Dat hij daarna naar Nice zou trekken en van daaruit door naar de States 3 weken voor Kona. Dus ja, St. Moritz, ja, ik weet niet of daar de ideale omstandigheden zijn om met blote bovenlijf te racen, maar goed, of te trainen.
Nou, in ieder geval, de video die ik zag was zonnig en warm, dus okay. Dat zag er alleszins lekker uit. Eens even kijken, wat was er nog meer, Hans? Mathieu Bonne trouwens, die is weer begonnen aan een wereldrecord. Ja. Heb je dat ook gezien?
Ja. Ja, ik zag het bij jou verschijnen. Ik heb bij mij ook zitten twijfelen, want hij wordt ook gesponsord door Peaks. Dus door onze sponsor, Blue Glow Sports. En Koen volgt het allemaal wat van dichterbij, maar ik vind het weer een wereldrecordpoging. En als je hem bezig ziet, en als je de verhalen leest en de omstandigheden, hij is al de eerste nacht zeeziek geworden door de hoge golven en de wind, heeft al een paar keer moeten overgeven, heeft wel naast dolfijnen gezwommen, dus dat is dan wel het mooie er weer aan, maar... Ja, ik denk dan, als ik hem bezig zie, denk ik, waarom doe je dit?
Nou, weet je wat ik er een beetje raar aan vind? Kijk, want ik vind het best wel tof hoor. Kijk, voor de mensen die niet mee zijn. Hij doet een wereldrecord, longest non-stop ocean swim. Ja,
voor de kust van Italië.
Nou ja, dat. Want dan heet het ocean swim, maar hij zwemt in de Tyreense Zee.
Ja, maar hij zit wel 10 kilometer, hij zit echt oceaan. Maar, dus hij zat 10 kilometer buiten de kust.
Ja, dat moet hij weten, Hans, maar dat is geen oceaan.
Ja, ja, ja.
Het wordt omsloten door de Middellandse Zee en de Belarische Zee. Dus er is geen oceaan in de buurt daar. Dus ik vind het prima. Ik bedoel, het maakt het zwemmen niet minder indrukwekkend. Maar het
water blijft
hetzelfde
overigens, hoor. Maar,
nee, dat snap ik. Maar het is wel gek. De betiteling van het wereldrecord impliceert wel iets anders dan waar hij zwemt, vind ik. Maar oké.
Ja, maar het heeft blijkbaar te maken, want het is overigens een wereldrecord in rechte lijn. Want dat is de grootste uitdaging blijkbaar uit het hele project. Dat ze constant goed moeten blijven navigeren en dat hij die lijn moet blijven volgen. Want als ze daarvan afwijkt, die extra kilometers bijvoorbeeld, die tellen niet mee. En dat heb je ook met de oversteek van het kanaal, wat al heel veel mensen gedaan hebben. Daar kan je door de stroming gewoon echt serieus veel kilometers extra maken als je pech hebt bij je oversteek. Mm-hmm. Dus het zal daar ongetwijfeld hetzelfde zijn. Maar again, ik zeg dan ook, waarom doe je dit?
Ja, 161 kilometer, Hans, hoopt hij onafgebroken te zwemmen. Ja. Dat zou dan een verpulvering zijn van het huidige wereldrecord. Dat staat namelijk op 142 kilometer. En kijk, het bizarre aan deze poging is, hij moet zonder wetsuit zwemmen. Mm-hmm. Hij mag geen boot aanraken, hij mag het water niet uit. Dus dat betekent ook dat hij niet kan slapen. Eten doe je in het water. Goed, het is krankzinnig. Ja. En heel knap. En ik vraag me precies hetzelfde af, waarom doe je dit? Maar dat vraag ik me bij wel meer dingen af, Hans. Want dit weekend was in Nederland de triathlon Klasina Veen.
Ja.
En dat is toch wel een triathlon van naam. Mooie overwinningen voor Janien Lubbe en Bram Smit. Maar misschien nog wel meer in het oog sprong een actie van een aantal boze omwonenden. Want die waren naar verluid niet helemaal blij dat er een triathlon voor hun deur plaatsvond. Die hebben de dranghekken verplaatst, waardoor de twee koplopers verkeerd zijn gereden in de eerste fietsronde. En die zijn daardoor gedisqualificeerd, want die hebben totaal per ongeluk te kort de eerste fietsronde gefietst. Ja. Dat zijn Ruben Slot en Emil Manny. Nou, die zijn uit de wedstrijd gehaald. En later zijn dan die dranghekken weer op de goede plek geplaatst. Maar ik begreep ook nog van een aantal bronnen dat de verkeersregelaar die daar stond bedreigd zou zijn door deze omwonenden. En dat zijn wel situaties waar je niet heen wil.
Nee, dat is echt, dat is kansloos.
Maar ook dat hoor je vaker, vind ik.
Ja, nee, maar het gebeurt vaker, effectief. Dus je ziet het eigenlijk overal, maar dit zijn wel echt van die acties dat je zegt van, weet je, de onverdraagzaamheid van bepaalde mensen, dat is echt onvoorstelbaar. Het zou niet moeten kunnen.
Nee. Nou, Hans. Gaan we weer even, stappen we weer even in het vliegtuig, weer naar de andere kant van de wereld. Waihai. Daar vond namelijk de voorlaatste WTCS plaats, althans de voorlaatste voordat de Grand Final plaatsvindt. Laten we eens even lekker met de vrouwenwedstrijd beginnen, want die was een heel stuk interessanter dan de mannenrace. En daar was natuurlijk op voorhand een hele grote hype. Hè? Drie wereldkampioenen, head-to-head tegen elkaar. Cassandre Beaugrand, Beth Potter, Lisa Tersch. En
opgeleverd.
Het werd precies, het werd precies opgeleverd. Het werd precies wat we allemaal gehoopt hadden. Want ze gingen gewoon echt in de laatste kilometers zij aan zij tegen elkaar. Maar ja, Hans, we kunnen toch wel één conclusie gaan trekken. En dat is dat Beaugrand gewoon de WTCS-titel. We moeten toch even een slag om de arm houden. Want dat dachten we vorig jaar ook. En toen ging het in de Grand Final helemaal mis.
Ja,
hè?
Klopt. Maar ja, nu moet het al erg zijn als het nog wil misgaan. Maar ja, goed, je weet het nooit. Het is extra punten. Dus ze zal bij de les moeten blijven.
Ze wint alles, hè, Hans?
Maar het ziet er wel zeer goed uit. Alleen, ik vond het nu wel net iets leuker dat ze wat meer tegenstand heeft gekregen. Dat is toch wel wat langer. Ja, wat langer. Eigenlijk tot op het eind spannend gebleven, Tim.
Ja, weet je wat ik zo bizar vind aan die Beaugrand, Hans? Zij heeft vier kwaliteiten. Eén kwaliteit is hard zwemmen. De tweede kwaliteit is hard fietsen. De derde kwaliteit, je raadt het al
hardlopen
bijna.
Hardlopen misschien.
Hard rennen. Ja. Maar weet je wat die vierde kwaliteit is? Bijna tot vervelend aan toe de gezicht in de plooi houden.
Ja.
Je ziet gewoon niet dat zij pijn heeft en dat ze vermoeid raakt. En dan zit ik zo te kijken en het was echt geweldig. Die laatste kilometers, het tempo ging steeds meer omhoog. En dan zie je eerst die Lisa Tersch, die krijgt dan een beetje de grimas op de gezicht. Ja. Je ziet al dat ze met de gezicht begint te trekken. Nou, je ziet Beth Potter een beetje pijn beginnen te lijden. En die Beaugrand, jongen, die ziet eruit alsof ze een rondje door het park rent. Ja. En alsof ze gewoon nog acht keer door kan versnellen. Ja, Hans, dat is natuurlijk echt een kwaliteit. Want als je daar als concurrent naar kijkt, dan denk je ook van... holy shit, voelt ze nou echt helemaal niks, joh. Mm-hmm.
Ja, ja, het is indrukwekkend hoe het is een fenomeen, Cassandra Bogana. Ik denk dat dit ook een beetje bij haar persoonlijkheid hoort. En ik denk dat er ook wel een stukje psychologische oorlogsvoering is naar de concurrenten. En zeker naar Alyssa Terts toe. Daar is voorgeschiedenis tussen die twee. Het zou iets beter gaan ondertussen. Maar ik denk dat ze zoiets heeft van ik ga niks laten merken en ik ga ze er gewoon keihard afknallen. Wat ook weer gebeurd is. Want Alyssa Terts heeft ze toch net iets sneller moeten laten gaan de andere twee. Maar Bev Potter heeft wel serieus lang aangedrongen.
Ja, echt. En het was daarmee echt een hele, hele spannende ontknoping. Maar ondertussen, en dat valt misschien iets minder op, omdat ze natuurlijk in het begin van het jaar best wel wat wedstrijdjes gemist heeft. Maar ze is nog ongeslagen, Hans. Alle wedstrijden waar Cassandra Bogran is gestart, heeft ze gewonnen. En dan heb je nu natuurlijk nog Carlo Vivari. Ik denk eerlijk gezegd, ik weet het niet zeker, ik zou het nog even op moeten zoeken. Maar ik denk dat ze die niet zal starten, want ze heeft nu voldoende wedstrijden gedaan voor het toegestaan aantal wedstrijden, zeg maar. Dus ik denk dat ze nu volledig gaat voor die WTCS Grand Final in Pontevedra. Die is dan uit mijn hoofd 23 september. Kan er een dagje na zitten. Maar in ieder geval eind september dus. 3 weekjes vanaf nu. En ja, ik moet wel zeggen, alle zijnen staan dan gewoon op groen dat zij gaat winnen, denk ik.
Ja. Ja, ik bedoel, zoals het er nu voor staat, absoluut. Dus ik ben zeer, zeer benieuwd of er nog iemand in staat gaat zijn om van de Grand Final een spannende wedstrijd te maken bij de dames.
Ja, nou en dan even naar de mannen. Want daar gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde. Daar waren alle ogen gericht op Matthew Hauser. Maar daar was het niet Matthew Hauser. Die werd uiteindelijk tussen haakjes maar 10e.
Ja, of die.
Ja, of nee? Ja. Ben je het daar wel mee eens? Of
ja, ja, ja. Nee, ik zat te kijken en ik zie hem lossen uit de groep. Het was een grote groep overigens. Het was niet dat dit een select kopgroepje was met een paar harde fietsers vooraan. Maar gewoon uit het pak los. En dan is hij er toch nog met veel moeite, want dat zag je ook, naartoe gegaan. Ik denk ook dat dat misschien te veel energie heeft gekost voor het lopen. Maar in het lopen zat hij ook mee in die groep. Hè, want dat vond ik wel een verrassende. Natuurlijk, er ontbraken wat grote namen bij de mannen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. En uiteindelijk was het een beetje Tyler Mislav die zoiets had van ja jongens, dit kan niet, ik ga wat aan de boom schudden. Maar het is lange tijd een groep van een man of 10 geweest die aan het lopen begon. Maar aan het staartje met Hauser, en dat vond ik echt wel verrassend, want normaal gezien is hij wel degene die meteen mee op de voorposten begint te lopen. En dus ik denk een off-day, ik weet niet wat het is.
Heeft hij natuurlijk nog...
Ik heb er niks van gezien.
Hij heeft het natuurlijk nog wel even gedaan. Hij heeft het even geprobeerd de kop te nemen tijdens het lopen. En met het fietsen even te val geweest, te val gekomen. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee. Maar ja, hij was gewoon niet in de vorm waarin hij normaal steekt. Wat me best wel verbaasde. Want als je dan naar bijvoorbeeld een Londen keek, waar hij in juli zo sterk was. Daar domineerde hij gewoon echt. Maar ik heb niet het idee dat hij net zo sterk is als vorig jaar. Want daar was hij eigenlijk een beetje wat Bogran nu heeft. Daar won hij eigenlijk overal waar hij aan de start stond. En nu heeft hij toch wel iets lastiger. En ik denk ook dat bijvoorbeeld de Vasco Vilaca, die nu natuurlijk nog steeds aan de leiding staat in het klassement. Ja, ik denk dat hij niet heel ontevreden heeft gekeken vanaf zijn luie bank.
Nee, nee,
want die heeft
nee,
natuurlijk
nee.
wel zitten kijken. Nee, nee. En dit geeft hem wel vertrouwen.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dus, en wat vond u van onze winnaar?
Nou ja, heel eerlijk Hans. 0,0% rekening mee gehouden. En ik was eerlijk gezegd ook vergeten dat hij vorig jaar daar ook
ja,
had gewonnen.
Hij heeft
daar kwam
al
ik
dus
pas achter.
Ja.
Ja, hij heeft precies waar hij ook vorig jaar gewonnen. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik dit artikel aan het schrijven was. Want dan kijk je natuurlijk even van wie won er vorig jaar. Nou, toen zag ik dat. En indrukwekkend toch? Ik bedoel, het is niet iemand waar je gelijk rekening mee
nee,
houdt.
Nee. Dus ook dat.
Max Tudor, voor de mensen die niet weten.
Oh ja, ja, natuurlijk. Ja, we hadden de naam nog niet vermeld. Dus wel zo handig. Maar ja, weet je, ook hij. Het is echt wel een hele goede atleet. Alleen, ik mis dit jaar in de WTCS de absolute topname. Dat, ik hoop dat er vanaf volgend jaar, als ze echt gewoon gaan knokken voor de plaatsen voor Los Angeles, dat die erbij komen. Of ja, het kan even goed zijn dat we het met dit moeten doen. En dat we moeten tot de vaststelling komen dat dit de mannen van de Olympiade zijn.
Maar wie bedoel je dan? Want bijvoorbeeld de Vasco Vilaca, Matthew Hauser.
Ja, Vilaca was er nu bijvoorbeeld niet bij. Maar ook van de Fransen ontbraken er nog wel wat grote namen. Geen Alex Yee.
Ja, maar die hebben toch gewoon deze wedstrijd... Nee, maar die hebben gewoon geskipt, omdat ze natuurlijk al voldoende wedstrijden hebben richting die Grand Final. Ja, ja. En,
ja, maar ze waren er wel niet bij.
Ook en, aankomende...
ik heb... Maar goed, misschien ligt dat aan mij, hoor. Van dat ik te veel nog zit te kijken naar ja, de mannen die de vorige jaren eigenlijk altijd mee vooraan streden. Ja, ik mis ze af en toe. Dus ja, en ja, hopelijk komt dat nog wel in orde. Want ik zou graag Alexis nog een keer op niveau zien racen. Dus ja.
Nou, wie weet zonder Hans, want dan heb je die Super Tri Final, hè? Die Grand Final, waar je eigenlijk helemaal niks over hoort. Maar wel, ik geloof, $800.000 prijsgeld klaar ligt. Dat zou zomaar eens een echt krankzinnige wedstrijd kunnen worden daar.
Ja. Nee, klopt.
Maar als je
nu
jou,
de top 10 gewoon bekijkt van WI. Oké, Max Tudor, die wint hem. David Cantero, snelle Spanjaard, die kennen we. Kan sterk lopen, pakt daar tweede plaats. Dan heb je Tyler Mislavchuk, die kennen we ook nog. Joao Bautista, die is dit seizoen ook sterk bezig. Zit zo net onder het niveau van zijn landgenoot. Maar dan daarachter Nicola Adzano, Callum McCluskey, John Reed, Solomon Okrafo-Smart. Oké, jonge kerel. Een van de nieuwe Britse beloften, zeg maar. Alberto González. En dan heb je Matt Hauser op 10. Maar die namen voor hem, dat zijn niet die typische WTCS-namen.
Nee, maar dit is wel een beetje inherent volgens mij aan die voorlaatste WTCS-wedstrijd, waarbij dan de grootste namen meestal al voldoende punten hebben gehaald voor die finale. Ja. Ja, dan krijg je vaak een iets minder sterk bezet veld. Dat zal je straks ook in Carlo Vivari zien. Dan ga je nog een aantal namen aan de start krijgen die nog hopen nog snel de laatste punten te sprokkelen. Maar heel veel van de favorieten zullen die wedstrijd waarschijnlijk ook laten schieten. Ja, dat hoort er ook een beetje bij deze tijd van het jaar, denk ik.
Ja, en dan is voor mij ook nog de vaststelling aan onze kant. Erwin van der Planken, enige Belg in het veld in Weihai, die doet dan die lange verplaatsing. Dat zijn stevig wat kosten en die wordt dan in dit veld 34ste. Terwijl als je dan denkt van ja, maar dit zijn de wedstrijden waarin je de kansen moet grijpen om extra veel punten te pakken en dan slechts 34ste. Het is al het hele seizoen bij Erwin is het gewoon niet goed. Ik heb hem doodgraag. Hij doet er alles voor. Maar het is gewoon een hele nuchtere, objectieve vaststelling dat hij geen enkele keer er dit seizoen is ingeslaagd om de kopgroep te halen. En dan zit je de hele wedstrijd lang in de achtervolging. En ja, dan sleep je nog een 34ste plaats uit de brand. Maar dat is... Ja, er waren nog vier atleten achter hem. En het is een moeizaam traject richting LA, maar ik denk dat het op een gegeven moment ook wel eens tijd wordt om daar met ja, heel eerlijk gewoon naar te kijken en te zeggen van, is dit het nog waard? En moeten we doorgaan op deze weg? Want op deze manier gaat hij er niet eens komen in LA, vrees ik.
Nee, nou dat idee heb ik precies hetzelfde bij de twee Nederlandse deelnemers van dit jaar. En dat waren dan Gjald Panjer, kwam niet verder dan een 27ste plek, echt op grote achterstand ook. En bij de dames Barbara de Koning, die zat ook echt ver van achteren weer. En als je dan ziet hoeveel tijd er ook verloren wordt tijdens het lopen. Want zij zat er dan op de fiets nog wel bij in de groep. In de grote, grote kopgroep. Maar Hans, weet je, het gaat niet om seconden. Het gaat niet om een minuutje. Het gaat echt om heel veel minuten. En ja, dat is zo'n groot verschil naar überhaupt de subtop van dit niveau. En ik begrijp wel dat het niveau hoog is. Alleen je moet inderdaad... Ja, ik ben het wel een beetje met je eens. Misschien moet je ook op een gegeven moment de conclusie gaan trekken. Dit niveau is gewoon niet voor mij. En je kunt wel de hele wereld over blijven vliegen en kosten maken. Kosten wat natuurlijk ook vanuit de NTB op een gegeven moment wordt gedragen. Mm-hmm. Ja, misschien kan het geld wel iets beter gespendeerd worden.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dus misschien wordt het tijd voor daar eens een reflectie over te maken. Misschien nog even wachten tot na de Grand Final. En dan, hè, want dan zit eigenlijk het short distance seizoen daarna genoeg op voor die atleten. Ja, ik zou gewoon eens een eerlijke evaluatie maken op topsportniveau.
Ja, maar ja, wat moet je doen, Hans? Want ik bedoel, ik verwacht niet dat er iets gaat veranderen. Want ze hebben niet een andere atleet waar ze op kunnen buigen.
Ja, nee, ik zeg het. Ik denk bij ons ook. Het zal van de mixed team relay moeten komen om genoeg volk in LA te krijgen, denk ik. Ik denk dat Arnaud Mongal redelijk veilig zit. Ik moet eigenlijk eens de Olympische rankings bekijken. Maar Jolien Vermeijlen in principe ook. Die gaat wel wat plaatsen zakken door het feit van dat ze nu een tijdje niet heeft kunnen racen. Die hoopt ook wel klaar te zijn voor Jersey. Voor die Super Tri Grand Final, zeg maar. Kan wel eens een hele lucratieve lucratiever worden voor haar, als ze daar lekker fris aan de start komt.
All right, Hans. Nou, voor mezelf persoonlijk heb ik besloten deze maand nog mee te gaan doen aan Ironman 70.3 Augusta. Maar ik ga wel in een harnas zwemmen, denk ik. Jij hebt het filmpje ook gezien, hè?
Ja.
Of tenminste, de beelden en het verhaal gelezen. Het is echt bizar. Want daar was een Amerikaan aan het zwemmen, lekker met een trainingsgroepje. Aan het voorbereiden op 70.3 Augusta dus, die op 27 september plaatsvindt, zwommen daar het zwemparcours. En dat was dan in de Savannah River. En daar werd hij dus gegrepen door een krokodil, of een alligator moet ik zeggen. Ja, alligator. En hij heeft gelukkig zijn hersens weten te gebruiken en heeft toch in een soort reflex zijn duim in het oog van dat beest gestoken. Waarop die alligator toch zich terugtrok. Maar ja, toch wel flink gewond natuurlijk naar de kant. En gelukkig niks aan ledematen verloren. Maar het is wel bizar, Hans, dat je bedenkt dat je daar over een kleine maand een paar duizend atleten in het water
ligt. Ja, natuurlijk. Want dat was ook wel een bemerking dat een aantal mensen zich maakten. Heel veel reacties opgekomen, ook bij ons. Waar een paar mensen eens als daar een paar duizend mensen aan het zwemmen zijn, dan gaat daar geen enkele alligator in de buurt komen, want dat is allemaal veel te druk. En de locals zijn daar ook wel aan gewoon. Want dat was dan nog het extra verhaal erbij, is dat zij zijn dus tot op de brug gelopen. En, want ze weten, de kans is er daar altijd. Ik bedoel, dit is South Carolina, dus krokodillen, alligators. Als je daar in open water gaat zwemmen, je weet dat ze kunnen er zijn. Maar je ziet meestal ook wel tekenen wanneer ze er zijn. En ze zijn dus effectief op de brug gaan uitkijken op het water om te zien dat alles kalm was, dat ze niks zagen bewegen en dergelijke. En dat zag er allemaal goed uit. Maar ja, het kan zomaar omslaan. zoals die kerel zelf zei, ik dacht dat ik tegen een blok hout aanzwom. Zo hard moet dat dan aanvoelen. Hij zei totdat een paar kaken rond mijn arm zaten. Ik denk ook wel dat de reden is waarom hij zo kalm is gebleven. Net omdat hij een local is en weet blijkbaar van de kwetsbaarste plek zijn de ogen. Want voor de rest kan je denk ik weinig gaan doen tegen zo'n beest. Dus als je dan nog zo cool blijft op dat moment om te denken van ik steek mijn duim in zijn oog. Ja, vind ik ook wel knap.
Ja. Één ding weet ik wel zeker, Hans. Als ik zou ingeschreven staan voor die wedstrijd, ik zou echt niet gaan starten, hoor. Echt.
Nee, ja, ik weet het niet. Ja, nee. Weet je, je kent die grap, hè? Van hoe je zo'n aanval moet vermijden. Je moet gewoon zien dat je niet de traagste zwemmer bent. Dus je moet gewoon sneller zwemmen dan de kerel naast je.
Maar dat kan in mijn geval nog wel eens lastig zijn. Nou ja, ik weet niet. Ik zou dat toch geen fijn gevoel vinden, hoor. Ik krijg al de kriebels als ik aan denk, man.
Ja, en die Amerikaan die had voorrang, hè, bij de boei, want die was daar als eerste die alligator kwam bestreden. Dus je had een dikke penalty gekregen van mij.
All right, dan gaan we weer even terug naar Nederland. Want daar hebben Lucas Gounet en Dieske Kuijsselbrink hun Nederlandse titels cross triathlon geprolongeerd. Waarop vooraan natuurlijk al de favoriet. En was in Renkum. 1,5 kilometer zwemmen in de Rijn. Daarna 30 kilometer op de mountainbike. En nog even 11 kilometer offroad hardlopen. En beide atleten die hebben dus voor de tweede keer op rij het NK gewonnen. Jaartje nog door in het rood-wit-blauw. En het is niet per se verbazingwekkend, hè, want dit zijn wel echt twee cross-specialisten ook, of misschien wel van dit moment.
Ja, ik verbaas me er ook niet over. Ze zijn wel de favorieten. En ik had wel de indruk dat de wedstrijd een beetje aan populariteit heeft moeten inboeten. En iets minder aandacht dan voorheen. Kan ook natuurlijk met de datum te maken hebben, met het feit dat je nu in een heel drukke periode zit natuurlijk. Maar dat was wel een beetje het gevoel wat ik erbij kreeg. Hè.
Ja, ik vond het op zich nog wel grappig om te zien, waaraan geen enkel waardeoordeel hangt. Dieske Kruijsselbrink, 2 weken voor Almere, dus het NK.
Ja, dat
is niet per se risicovrij.
Ja, nee, die bedenking was ik me ook aan het maken. Maar goed, Dieske die houdt hier wel van, gewoon ook. Dus
zeker.
Je mag tegen haar zeggen van even rustig aandoen richting Almere. Dat rustig aandoen, dat doet hij niet graag.
Nee. Nou, Hans.
Ik naar België dan?
Ja, zeker. Nou, ik wou het nog zeker niet afsluiten. Nee, want ik wilde alleen nog eventjes zeggen, omdat we het toch weer even over Almere hadden. Aankomende week doen we een aantal extra podcasts, ja, ja. Hebben we al gezegd. We komen met de glazen bol aflevering voor het WK Ironman 70.3 in Nice natuurlijk. Daarin gaan wij onze top 3's met elkaar delen. En datzelfde doen we voor Almere natuurlijk. Ja. Nou, deze afleveringen komen, vermoed ik, aankomende maandag en aankomende dinsdag online. Dus 2 dagen achter elkaar een nieuwe aflevering. En dan hebben we dus vrijdag 11 september. En dan komt die nog mooi ook voor de wedstrijd online. De live podcast op de expo van Challenge Almere Amsterdam. Milan Bons, Pim van Diemen, Marlène de Boer en ook Jort Vlam die sluiten daaraan. Dus dat wordt ook weer heel erg tof. En dan gaan we nu inderdaad naar België.
Ja, want
daar was ook wel weer wat moois.
Ja, en ik moet beginnen eigenlijk met een kleine rechtzetting. Een zeer gevoelige. Ik zag namelijk afgelopen zondag stond ik aan de microfoon in Mol op de Zilvermeer Triathlon. Mijn thuiswedstrijd was superleuk. Ja. Was echt tof. En Nel Swenne die won daar. Onze seizoensrevelatie, waar we het pas nog over hebben gehad in de podcast. Haar 5e zegen alweer van het seizoen. Dus ze is aan het battelen met Joni van Houten voor de titel zegenkampioen van België. Maar na het podium kwam Nel even bij mij af en ze zei, ja, ik heb de podcast beluisterd en bedankt voor de mooie woorden, maar ik ben niet eind 20.
Oh.
Ze is 24, Tim, dus bij deze rechtzetting in de fleur van haar leven ziet er ook geen jaartje ouder uit dan 24.
Ik dacht het eigenlijk al over Hans.
Dat was een beetje crazy, maar goed, dat is wat we aan vertellen, nu weet ik het. Dus dat,
ja, toen je het zei, dacht ik het al, maar ik dacht, ik laat je gewoon de schaamers van de reis horen.
Ja, maar ze amuseert zich gewoon keihard elke keer weer. Het is zo mooi om te zien, dikke glimlach op haar gezicht. Het is echt wel, ja, het is een aanwinst voor de triathlonsport, vind ik. Dus leuk dat ze dit, dat ze dit allemaal doet.
Heb jij enig idee of zij specifieke ambities heeft richting nog een stap hoger of
niet? Ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk op dit moment. Ik denk dat het bij haar gewoon is van, ik geniet. Ik vind het een leuke sport en of ik nu win of niet, als ik me maar amuseer. Dus ik weet niet of ze op dit moment echt ambitie heeft om hierin te groeien of naar de langere afstanden te gaan. En ze heeft in Canada de halve triathlon gedaan. Goed, dat was zonder zwemmen. Dus ja, ik ben benieuwd of er binnenkort wat meer volgt op de lange afstand. Maar ik denk ook daar dat het voor haar is van, ja, weet je... het hoeft niet zozeer. Het is gewoon genieten
maar
een
is dat misschien, ook niet de beste instelling? Ja. Anders van niks moet, alles mag, zolang het maar leuk is. Ik denk dat je met die instelling, nou ja, los van dat je gewoon het meest geniet waarschijnlijk van de sport, ik denk dat je dan misschien ook wel het verste komt.
Ja, ja. Ja, ik denk het
ik
ook.
Ik denk dat je zonder plezier... Ja. Zonder plezier ga je nooit het meeste uit jezelf halen.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Langs de andere kant, topsportmentaliteit en dergelijke, weet je, dat is natuurlijk ook nog een ander verhaal van de focus op de topresultaten en daar naartoe werken. Dan moet het soms. Maar goed, ik denk niet dat zij op dit moment een topsportniveau ambieert. Langs de andere kant is gewoon dit jaar een van de beste triatleten in België. Dus ja.
Ik had een interview toevallig met Jens Koevoet. Kennen we die nog? Uit 2006 won hij Almere.
Ja, ja, en die ken ik zeker nog. Ik was daarbij en ik was toen een van de weinige mensen die zeiden Jens Koevoet. Spreek je dat in het Deens uit namelijk.
Ja, zo vaak spreek ik hem ook weer niet, Jens. Dus die naam, ik zeg gewoon lekker Koevoet. Lekker op zijn Nederlands. Ja.
Was ook een geweldige atleet, hè? Dat was een van die sterke Denen uit de generatie met Torbjörn Simballe en dat soort gasten. Dat waren die konden fietsen, die mannen. God.
Ja, hij kon zeker fietsen. En hij won natuurlijk in 2006, dus het Europees kampioenschap in Almere. Op de fiets ook beslist toevallig. Dus dat is wel grappig. Maar ik had een interview met hem over dus die overwinning in Almere 2006. Maar vooral ook het feit dat hij nu 2026 terugkeert naar Almere. Want hij staat over 2 weken of over 1,5 week als aidsgroeper aan de start van de middenafstand. Samen met zijn vrouw en zoon. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Maar hij had ook wat tips desgevraagd voor de deelnemers van dit jaar. En hij zei ook, wat me bijvoorbeeld heel vaak opvalt is, kijk, bij een wedstrijd, iedereen kijkt op zijn horloge, op zijn fietsenteller, fietscomputer. En iedereen is bezig met wattages, met persoonlijke records. En hij zegt, tuurlijk, ik snap het wel. Maar je moet niet vergeten, als triatleet, weet je, je steekt zoveel tijd en energie in je voorbereidingen. Je doet er zoveel aan om fit aan de start te staan van een wedstrijd. we moeten ook met z'n allen niet vergeten dat als je dan aan die start staat, dat je er ook echt van geniet, weet je wel. En dat je het ook echt in je opneemt, dat het niet alleen nog maar gaat om de records en om de cijfertjes, maar ook dat je gewoon, weet je wel, het is ook echt gewoon vet dat je überhaupt bij de start van zo'n wedstrijd bent en dat je mee gaat doen. En probeer ook te genieten van het publiek wat je aanmoedigt en neem het allemaal in je op. En ja, weet je wel, toen dacht ik wel, ja, dat is wel waar, Hans. Dat vergeten we nog wel eens met z'n allen.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is, ik zeg het regelmatig, hoor. Ik heb dit weekend ook nog gezegd, dat is een van mijn vaste dingen bij de start, om een beetje sfeer te maken, dat ik navraag van wie zijn allereerste triathlon doet. Die moet dan de hand omhoog steken. En dan steek ik meestal altijd een korte speech af van dat je maar één keer in je leven je kans hebt om voor de eerste keer over de finish te komen. En dat klopt ook wel. En dat mensen daarvan moeten genieten, want ik zie sommige mensen echt tot het uiterste gaan aan die finish. Dan moet dat Garmin-horloge nog afgetikt worden natuurlijk, want if it ain't on Strava, it didn't happen. Maar ik denk dan van, laat je gaan, laat die laatste paar honderd meter, dan is het gebeurd. Je hebt er keihard voor getraind, je komt naar binnen, geniet daar een beetje van.
Maar ja, dan een gewetensvraag. Kijk, jij hebt geen kinderen, maar stel je voor, je vrouw, je geliefde staat langs de kant en je bent op weg naar de finish. En je weet dat je bij wijze van spreken nog met 200-300 meter te gaan. En je hebt nog 1 minuut om je persoonlijk record en ook het doel wat je altijd al in je hoofd had, om dat te halen. En ze staat langs de kant 200 meter voor de finish. Wat ga je doen? Hè? Neem je nog de tijd of ga je sprinten naar de finish?
Ja. Ik begon te lachen omdat in een van die triathlon Facebook groepen een tijd geleden stond dat waar een vrouw met kind klaar stond om haar man te ontvangen.
Ja, dat is erg, hè?
En hij liep hun gewoon straal voorbij omdat hij zijn PR ging verbeteren en bezig was met een slot of iets dergelijks. Ik weet niet meer wat het precies was. Ja, dus dat, ja.
Maar ergens is het, kijk, een normaal denkend mens die zou altijd denken van ja, tuurlijk loop je er niet aan voorbij. Maar ik denk dat wij als triatleten allemaal ook wel ergens begrijpen dat je het misschien wel doet als je zo dicht bij je record bent, waar je zo lang in geïnvesteerd hebt.
Nee, maar ik denk dat het verschil zit hem daarin, is net van als je dat al een paar keer gedaan hebt en je gaat effectief voor dat PR, dat is een ander verhaal. Het gaat er mij meer om van de mensen die heel af en toe een triathlon doen of voor de eerste keer, ja, die moeten er gewoon keihard van genieten. En
ja,
dat PR, dat komt dan wel een keer, maar weet je, als je je niks meer herinnert van je eerste triathlon, dan dat is toch zier.
Ja, zeker. Aan de andere kant, dat moet ik ook wel heel eerlijk zeggen. Als ik nu, want ik heb toch wel een paar hele gedaan inmiddels. En ik heb toch eigenlijk mooiere herinneringen aan de keer dat ik in rood mijn snelste tijd noteerde. Dan de eerste keer in Almere over de finish. En niet wedstrijd. Kijk, qua wedstrijd vond ik Almere echt toch nog toffer dan rood. Gewoon omdat het een thuiswedstrijd is. Dat maakt het echt extra speciaal. Veel bekenden langs de kant. Nou ja, noem maar op. Maar het mooiste moment voor mij is toch nog wel in mijn snelste tijd ooit dan in rood finishen. Dat staat dat dan toch wel bovenop.
Ja, maar er is een verschil natuurlijk tussen pure recreanten zoals ik zelf en wereldtoppers zoals jij.
Nee. Zo bedoel ik het natuurlijk helemaal niet.
Ja, maar zo klinkt
niet,
het wel. En zo is het ook. Ja.
Nee,
niks op tegen dat jij gaat voor die snelle tijd en daarvan geniet. Ik denk dat iedereen wel zijn persoonlijke doel heeft. En bij een aantal, bij mij was Fiobuco vooral het doel de finish halen. En dat ging gepaard met heel veel emoties, omdat ja, alles wat daaraan vooraf gaat en het harde werk en zo, dat komt dan boven. En ik had ook het voordeel dat mijn trainer toen, Peter Kroes, mij had opgedragen van geniet van die laatste meters. Want eigenlijk komt dat van hem. Hij zei van ja, ik heb te veel wedstrijden gedaan waar ik me achteraf nauwelijks van herinner dat die finish eruit zag, omdat ik zo diep ging. Dus af en toe moet je daar wel bij stilstaan. Hij zei die eerste, hij had het dan vooral over zijn eerste long distance finish. Hij zei ja, dat is wel iets speciaals.
Het is denk ik wel wat we eigenlijk nu ook zeggen. Het hangt er heel erg vanaf met wat voor intentie je aan de start staat, toch?
Ja.
All right, Hans. Heb je nog een dingetje?
Tuurlijk heb ik nog wel wat nog wat dingetjes. Wij hebben namelijk in België weer een leuk weekend gehad. Dus ik stond zelf in Mol. En daar vond ik wel een leuke Balte Thijs. Die won daar zijn eerste non-drafting qua triathlon. Jonge kerel, eerstejaars belofte. Zijn zus stond op het podium bij de vrouwen, Diede Thijs. Lang aan de leiding gegaan, tot dan Nel Swenne en Tini Dams eroverheen gekomen zijn. En papa Bart Thijs, die ook in de raad van bestuur zit overigens van Triathlon Vlaanderen. Best wel een bekend triathlonfiguur. Die werd tweede bij de mannen 50. Dus het was 1, 2 en 3 binnen dezelfde familie.
Oké, netjes. Dat hoor je ook niet vaak.
Nee, hè? Nee, daarom. Dus dat vond ik nog wel een leuke om even mee te geven. En wat ook leuk was, was zaterdag de Grens Triathlon in Boekhouten. Waar Jasper Sabbe en Lotte Minnebo toch wel alle twee verdiend en met voorsprong hebben gewonnen. Het waren mooie wedstrijden, maar veel Nederlanders, zowel in Mol als in Boekhouten. Natuurlijk Boekhouten net over de grens. In Mol waren zelfs 33 van de deelnemers waren Nederlanders, wat ik toch wel opmerkelijk vond.
Ja.
We zien wel
Mol
vaker.
Is ook niet heel ver over de grens, toch? Of wel?
Dat is ook niet zo heel ver over de grens, inderdaad. We zitten net tegen Eersel en tegen Reuzel aan, dus sowieso komen er altijd wel wat Nederlanders op af. Maar ik vond het wel een opvallende, dus dat de landgenoten, of jouw landgenoten, zeg maar, mij kwamen opzoeken. Dus dat vind ik altijd tof.
Ja, maar dat snap ik wel, Hans. Ik bedoel, dan hoor je Mol. Ja, interesseert ons natuurlijk helemaal niks. Maar als je dan vervolgens hoort dat de grote Hans Kleinput daar aan het spieken is, ja, dan zou ik ook wel gaan, hoor. Ja, dan ga je gaat echt voor Hans, niet voor Mol.
Nee, klopt. Dus,
hoeveel deelnemers had die triathlon?
300 of 350, ben het even kwijt. Een van die twee getallen. Al sinds volledig uitverkocht. Ik heb Wouter van der Mast daar nog aan de start gekregen, die dan uiteindelijk tweede is geworden. En Wouter die luistert wekelijks. Ik wacht op mijn sjoef, Wouter. Dat zou ik dan ook nog wel even meegeven. Hij klopte Tim van Hemel. Ook wel bekende naam. En Wouter zei ook weer bij de finish. En ik riep nog door de micro. Ik zeg, Lap, we hebben weer een quote voor de podcast te pakken. En zei, potverdekken, dan kom ik hier eindelijk Tim van Hemel kloppen. En dan is er nog eentje sneller. Dus alle kudos voor die jonge Balte Thijs, dat hij die grote namen van het langere werk klopt. Het was de eerste keer dat hij op een triathlonfiets zat, om een tijdritfiets, Balte. Maar bleef uit de greep van die mannen na het fietsonderdeel. Dus heeft het echt wel heel knap gedaan.
Als hij dan voor het eerst op een triathlonfiets zit, ik zou zeggen, ga even naar het linkje in de show notes.
Ja.
Volgend jaar op een nieuwe speed mag zijn.
En dan is het mooi rond. Nee, ja, en dan nog één ding natuurlijk. Ik hint er daar straks al naar. Maar ja, dit weekend hoogdagen in België. Want dan hebben we de 70.3 Ironman in Knokke-Heist. Geen pro-race dit jaar. Dat is wel jammer, maar ja goed, we zitten een week voor Nice. Dus dat is normaal dat er dan geen pro's aan de start komen. Maar goed, met een age group only race, ja, denk ik wel dat het daar een mooie wedstrijd gaat worden. Ik hoorde vanochtend op het nieuws dat de weersvoorspellingen zeer goed zijn en dat we zelfs nog zomerweer zouden krijgen op zondag. Dus dat gaat het denk ik extra speciaal maken. Ook daar wedstrijd volledig uitverkocht. Ik zie heel veel gemarchandeer online over mensen die proberen nog een ticket te pakken te krijgen of die hun startplaats te koop aanbieden. Dat mag niet bij Ironman, dus ik zou zeggen, doe het niet. En doe je het wel, ja, dan weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Een 3 jaar ban blijkbaar, als je erop betrapt wordt. Het gaat vooral ook over verzekering en veiligheid. Als jij je inschrijft, of als jij je wedstrijd doet onder de naam van iemand anders, je medische gegevens en dergelijke komen niet overeen, zo lach je er niet mee bij Ironman. Dus niet doen, zou ik zeggen.
Nee, zeker niet doen. Hey Hans, toch nog even over die Canyon. Want omdat ik net even dat zei natuurlijk als grapje. Misschien nog wel even goed om te zeggen dat het geldt niet per se alleen voor agegroupers. Dus ben je nou profatleet en denk je van nou, dit lijkt me ook wel wat. Ook vooral motivatie insturen. Dan heb je ook gewoon een kans. Dus iedereen maakt kans.
Ja. Of je nu wereldtopper bent of niet, maakt niet uit.
Ja. Of je nou Tim Moria heet of niet.
Ja. Ja. Over dat gesproken overigens, want daar was ik dat straks helemaal vergeten. Dan zit hij toch nog mee in de podcast, helemaal aan het einde. Want we hebben het natuurlijk gehad over Zell aan Zee met Jelle Geens op 2, maar Joran Driessen akste daar. Dat wou ik ook nog even highlighten.
En hij lag nog een tijdje dichter op de kop zelfs.
Ja, hij is goed meegegaan. Hij zei, had inderdaad een lastig zwemnummer. Maakte daar wat verkeerde keuzes. Maar kwam dan wel rond de 15e plek, geloof ik, of zoiets, uit het water. En is dan opgerukt naar de 8e plaats. Ik zeg nu 15e. Ja, 15e plaats inderdaad. Ik heb het hier voor me. Maar dan is hij eigenlijk teruggekomen aan het staartje van de groep die een achtervolging was op Jelle Geens en Lasse Nijgaard-Priester. En dan nog een tijdje 6e gelopen, uiteindelijk 8e geworden. Maar hij had ook zoiets van, wauw, kijk eens naar de mannen achter mij, rond mij. In dit gezelschap weer een goede prestatie. Dus ook hij kijkt met vertrouwen vooruit naar Nice. Dus ik zeg het, ja, het wordt plezant ook voor de Belgen. Onze David Pintes trekt overigens naar Nice. Die gaat daar mooie foto's maken voor Driathlon. Dus voor alle Belgen die daar naartoe gaan, let op. Als je David ziet, lachen naar de lens. Maar goed, Joran, dat wou ik toch nog wel even vermelden.
Ja, ik moet wel zeggen, kijk, dat hebben we ook al vaker gezegd in de podcast. Dus het is ook een beetje in herhaling vallen, maar Joran heeft wel echt een goed seizoen. Hè? Ja, ja. Natuurlijk, 8e, het is geen top 5 en geen podium, maar hij heeft echt een uitstekend seizoen waarin hij echt de ene topprestatie naar de andere eigenlijk afwisselt.
Ja, ja. Het leuke was overigens dat in Mol kwam zijn papa naar me toe, want zijn jongere broer deed daar mee aan de triathlon en heeft dat best wel goed gedaan. Dus de microbe is doorgegeven.
Misschien een hele stomme vraag, maar ik zit natuurlijk iets minder in de Belgische atleten. Dat is nog geen profatleet.
Nee, verder van. Nee, dat was puur op recreatief niveau, zeg maar. Hij zat ergens in het middenveld.
Ja, nou ja, toch
maar leuk. Maar wel leuk dat hij dat doet. Ja. Dat is echt wel, echt wel tof. Dus, ja.
Oké, Hans. Nou, hoe is het met jouw gemoed? Ben je er klaar voor nu, de drukke periode die eraan gaat komen?
Ja, het moet wel. Hè. Dus ik kijk er wel naar uit. Het gaat zwaar worden. Langs de andere kant gaat het ook weer superleuk worden. Ik bereid me voor om weer duizenden atleten de komende weken over de streep te halen. En zoals we daarnet al zeiden, zorg dat je ervan geniet. Kom even langs, zou ik zeggen.
Heb je nou nog specifiek één wedstrijd of één moment waar je dan het meest naar uitkijkt, of is het jou een beetje om het even?
Goh, Almere blijft wel heel speciaal, vind ik. Zeker die laatste paar uur van Almere, dat is wel legendarisch. En daar kijk ik net iets meer naar uit dan 70.3 Ironman Knokke-Heist, omdat daar de laatste uren... Goh, daar moeten we misschien eens een heel andere discussie over houden. Maar mensen die... En pas op de halve in Almere zijn die er ook. Als je 8 uur doet over een vlakke halve triathlon... daar moeten we ooit eens een aparte discussie over houden.
Jij blijft daar toch kritisch over, hè?
Ja.
Nou ja, Almere wordt dit jaar met een vuurwerkshowtje afgerond, Hans. Ja. Dus dat is extra spectaculair, denk ik. Van mij mag jij het lontje afsteken dan.
Ja, voilà. vind ik een goed plan. Ik heb ook de planning bekeken. En dat ziet er goed uit. Ze hebben het optreden van de... Hoe heet die weer? Die volkszanger. Die hebben ze wat strategischer gezet, terwijl ik met wat podia bezig ben. Dus dat bijt aan elkaar wat minder hard. En dan kunnen we gewoon de laatste paar uur losgaan met de bekende finishline party. Maar goed, daar gaan we het de komende weken uitgebreid over hebben. Want wij krijgen nog de moeilijke opdracht om de komende weken onze glazen bol af te stoffen, Tim.
Ja, we gaan hem afstoffen en dan zijn we volgende week met, 3 afleveringen terug dus, Hans. 1 vooruitblik op Almere, 1 vooruitblik op Nice en natuurlijk dus die live podcast op vrijdag 11 september van 1 tot 2 op de expo van Almere.
God, Hans, jongen, de komende weken ga ik jou weer meer horen dan mijn eigen vrouw.
Ja, maar dat zijn altijd de mooiste momenten, Hans. Hè? Daar doen we het allemaal voor. Hans, ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot dan.